Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. En laat ons deze samenkomst voortzetten met het zingen van Psalm 105. En daarvan de verzen 5, 10 en 11. Psalm 105, de verzen 5, 10 en 11. lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de handelingen der apostelen en daarvan het zesde hoofdstuk vanaf vers 8 tot het einde en hoofdstuk 7 vanaf vers 1 tot en met 19. Nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 6 en vanaf vers 8. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge, genaamd de Libertijnen en de Cyreniërs en de Alexandrijnen. En degenen die van Cilicië en Azië waren en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden: Wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij verroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden: Deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes heeft overgeleverd. En alle die de raad in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. En de ogen en de hoge priester zeiden: Zijn dan deze dingen al zo? En hij zeide: Gij mannen, broeders en vaders, hoor toe, God der heerlijkheid, verscheen onze vader Abraham nog zijn in Mesopotamië, eer hij woonde in Haran. En zeide tot hem: Ga uit uw landen, uit uw maagschap, en kom in een land dat ik u wijzen zal. En toen ging hij uit het land der Galdeeën en woonde in Haran. En vandaar nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem over in dit land waar hij nu in woont. En hij gaf hem geen erfdeel en het zelf ook niet een voetstap en beloofde dat hij hem hetzelfde tot een bezitting geven zou en aan zijn zaad na hem als hij nog geen kind had. En God sprak alzo dat zijn zaad vreemdeling zijn zou in een vreemd land en dat zij het zouden dienstbaar maken en kwalijk behandelen 400 jaren. En het volk dat zij dienen zullen zal ik oordelen, sprak God, en daarna zullen zij uitgaan en zij zullen mij dienen in deze plaats. En hij gaf hem het verbond der besnijdenis en alzo gewoon hij Isaac en besneed hem op de achtste dag. En Isaac gewoon Jacob en Jacob de 12 patriarchen. En de patriarchen nijdig zijnde verkochten Jozef om naar Egypte gebracht te worden en God was met hem. En verlost hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem genade en wijsheid voor Farao, de koning van Egypte. En hij stelde hem tot een overste over Egypte en zijn gehele huis. En er kwam een hongersnood over het gehele land van Egypte en Kanaan en grote benauwdheid en onze vaders vonden geen spijzen. Maar als Jacob hoorde dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit. En in de tweede reize werd Jozef aan zijn broeders bekend. En het geslacht van Jozef werd aan Farao openbaar. En Jozef zond heen en ontbood zijn vader Jacob en al zijn geslacht bestaan in 75 zielen. En Jacob kwam af in Egypte en stierf, hij zelf en onze vaders. En ze werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf, hetwelk Abraham gekocht had voor een som geld en van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Maar als nu de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had genaakt, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte, totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. En deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, omdat zij niet zouden voortdelen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heren, ook dit gedeelte van uw woord staat vol geheimenissen, ook voor de dag van vandaag. Want het gaat altoos in vervulling wat gij Abraham hebt beloofd en zijn zaad. Want gij hebt gezegd, in u zullen alle volken der aarde gezegend worden. En zowel Jood en Heiden, nu nog van u gescheiden. En die zullen ook straks uw heil erkennen, omdat gij ze toebrengt uit alle volken, natieën en tongen, uit alle windrichtingen van deze wereld, zullen ze worden toegebracht. Maar hoe zal het met ons staan, heren, want ach, die patriarchen die zijn al lang voor uw troon, met Jacob en Jozef en al de aartsvaders, die juichen reeds voor de tronen van het land. En ook uit Ismaël, de schapen, de rammen van Nebiot, de schapen van Kedor, die zullen worden toegebracht, zoveel als gij er toe hebt uitverkoren. Want gij wil dat uw huis vol worden, ook dat uw lof verteld worden. En daartoe hebt gij ons gesteld, vertel de heidenen uw eer. En ook de gevestigde kerken, die zich zo gevestigd hebben, omdat er allerlei valse getuigenis in gegeven wordt, kerkgeloof, domineesgeloof. Heren, in welke tijd leven we? Uw woord is er niet onduidelijk om. Want ook gold het Stefanus, gij zult van alle gehaat, door de heel de toenmalige wereld stond tegen hem op. En twistte met Jezus Christus en die gekruisigd, want dat was het getuigenis van Stefanus. Dat was het getuigenis van onze aartsvaders. Dat was het getuigenis van de profeten, door u geroepen en gezonden. En dat was het getuigenis van de apostel, van Christus zelf. En dat is het getuigenis tot op de huidige dag. Degene die gij daartoe geroepen hebt, gezonden. Want gij zegent hen die die boodschap brengen en die op een hoge berg klimmen om uw woord te verkondigen met macht. Het is geen stiekem woord. Dat woord wordt ook niet gelispeld, maar gepredikt. Gepredikt van de daken, omdat iedereen het zou horen. Want het geloof is door het gehoor, hoewel het uitwendige gehoor daar geen kracht in heeft. Wie hoort wat de geest tot de gemeente zegt, die heeft een geloofsoor gekregen. En mocht gij ons zulke oren geven, ogen des geloofs, een verlicht verstand vanuit dat wedergeboren hart. Het is alles uw werk. En mocht hij de formalisten en de fatalisten in onze dagen, hoewel ze steeds minder worden en vervangen worden door Arminianen en Antinomianen. Het is alles dezelfde geest, dezelfde dwaalgeest in een andere jasje. Heere, mag gij regeert, want gij hebt alle macht in hemel en op aarde. Gij regeert de maffia, gij regeert ook de kerkelijke maffia. Het staat alles onder uw bevel en onder uw almacht. Er kan geen mens zich roeren of bewegen zonder de wil des hemelse vaders. Gij zegt het tot uw volk en kinderen. Er zal geen haar van uw hoofd vallen zonder de wil des hemelse vaders. Hetgeen behoort tot de enige troost. En we mochten ons maar niet blijven afvragen, maar tot deze dag het aangezegd krijgen. Hoe staat het met u? Hoe staat het met ons? Heren, we hebben het opgezongen. Gij zult uw waarheid nimmer krenken, maar eeuwig uw verbond gedenken. Dat is niet het verbond der besnijdenis, waarvan Stefanus melding maakt, maar dat is het verbond, het genadeverbond, met Abraham opgericht, met Christus opgericht, in Abraham vermaakt. En wat nou geldt voor alle gelovigen die uit Abraham zijn voortgekomen naar de geest des geloofs. Heren, ook in onze dagen brengt gij ze toe. Want anders zou uw woord niet waar zijn. Gij brengt ze toe totdat de laatste zal zijn binnengebracht en toegebracht. En dan komt gij weder op de wolken des hemels, waarvan de voetstappen reeds gekend worden. Oordelen over de wereld, en gij hebt al zoveel getuigenis door uw knechten nagelaten en door het inwendige getuigenis des Heilige Geestes, ook tot op deze dag, want gij spreekt gewis tot elk die voor u leeft. En de levende, Jeremia zegt het en breekt uit, de levende, die zullen u roven gelijk ik heden doe. Heere, gij mocht het ons schenken op deze dag, op en onder de kansel, dat dat uitgaande woord ook vrucht mag dragen. Die ingaande logos, gij zegt het, braaklieden en braakland en zaai die onder de doornen, in een wel toebereide aarde, wij worden er nooit geschikt voor. Maar Christus is zeer geschikt voor gans verloren zonder. En dat dat ook in deze het pericoop openbaar komt, de vijandschap ertegen, maar ook dat één man met God de meerderheid is. En dat geldt niet alleen voor Stefanus, dat geldt ook voor Jozef. Want Jozef was een vruchtbare tak en groeide zelfs over de muur. De branches groeiden over de muur, ziet op de zending en op de bekering der heidenen. En zijn boog is in stijvigheid gebleven door de handen van de machtige Jacobs, Heere. Gij zijt nog dezelfde, die God leeft nog. Dan mochten we op u hopen, op grond van uw zoemend kruisverdiensten, op grond van uw gerechtigheid. Want goed doet geen nut ten dagen der vervolgenheid, maar alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Heer, we mochten ons haasten en vlieden als we daar nog buiten staan, buiten die vrijstad. Haasten en vlieden om ons levenswil, want de tijd is kort en de eeuwigheid eindeloos. Maar ook uw volk zal zich eindeloos in u verblijden, eindeloos zich in u verheugen, eindeloos door u worden aangedreven. Maar de wettische drijver die zal daar geen plaats meer hebben. De dienstbaarheid zal daar niet zijn, dood nog gekrijt, verdriet nog smart, maar daar zult gij zijn, alles en in allen. Heren, mocht gij ook de broeders gedenken die er nog zijn, en ze zijn er, mocht dat door die band der liefde en des geloofs, de band der volmaaktheid die nooit breekt, maar blijft tot in de eeuwigheid. Want de liefde blijft tot in de eeuwigheid. Geloof over in haar schouwen. Omdat we er toch kennis aan mochten hebben. Die kennis die niet voortkomt uit die bedorven rationele kennis, maar die voortkomt uit de bron, die wijsheid en die kennis des Heilige Geestes. Heer, ga je nog mee delen. Niet in de mate van het nabijkomend werk, want er kan zoveel zijn wat er toch niet is. En dat komt ook in onze dagen openbaar. Hoewel het naamchristendom geen kennis heeft van het nabijkomend werk, zelfs dat niet. Want het kan nog niet wedijveren met de bekering van de dwaze maagden in onze dagen. Maar gij hebt nogthans uw volk. En gij geeft getuigenis dat het uw volk is. En ze hebben het getuigenis dat ze kinderen God zijn. Aangestreden, bevochten door de hel bestormd. En gelijk we ook hier lezen, omtrent het getuigenis van Stefanus, hij werd betwist. Hij moest de voetstappen van zijn meester drukken, want zo de meester, zo zijn knechten. Maar ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Wordt in onze dagen niet meer gekend. En bewijst dat het kindschap ontbreekt. Heere des hemels en der aarde, gij zegt, zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Ik ben de God van alle vlees. Mocht gij vandaag zielen bekeren, mocht gij ze doorzagen door die pijl die niet alleen het hart verwondt, maar doorwondt. Doe het nog om uw heilige naams wil, om en in Jezus wil. Geliefde, deze geschiedenis wat Stefanus daar uitspreekt, die reden, en voor het Sanhedrin, dat kunnen we ook vinden wat hij van Jozef melding maakt in Exodus 1. Maar aan die reden gaat wat vooraf, want dat had Stefanus niet gezocht, die plaats, om daar voor het volk en de overste des volks te getuigen. En als het ware neemt Stefanus uit Gods woord, verhaalt hij wat het volk vanaf de Joden, vanaf Abraham is geschied geworden. En die grote verdrukking die ze hebben ondervonden in Egypte. En dan staat er, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote teken onder het volk. En er stonden sommigen die waren van de synagogen, dus dat waren kerkmensen. En wat waren dat voor mensen? Libertijnen. Liberalen, dat waren Italiaanse Joden. Libertijnen en Cyreniërs, wat waren dat voor mensen? Dat waren Afrikaanse Joden. En dan waren er nog een groep Alexandrijnen. Wat waren dat voor mensen? Dat waren Egyptische Joden. Dus Italiaanse Joden, Afrikaanse Joden, Egyptische Joden. En dan staat er nog meer. En degene die van Sicilië en Azië waren. Dus heel de toenmalige kerkgemeenschap stond tegen Stefanus op. Dat is niet meer zo. Want weet je wat er ontbreekt? Het geloof. Er wordt geen druppel geloof meer gevonden binnen de gevestigde kerk in onze dagen. Want anders zou het openbaar komen. Stefanus kwam openbaar. Want God maakte hem openbaar. Ik zal u stellen voor stadhouder, koning, volkeren. En dat was al zo onder de profeten. Jeremia werd gezet als een ijzeren pilaar tegen komende overheden. Nehemia twistte met de overheden. En nou is het allemaal sectarisch geworden. We hebben geen stem meer, geen open deur meer en geen publieke mond meer jegens de overheden. Maar de overheden staan ook onder het gezag van God Almachtig, absoluut. Als een overheid haar burgers terroriseert met goddeloze wetten, dan moet daar de kerk met een hoofdletter, die heeft een getuigenis stemmen tegen. Maar de kerk met een kleine letter, die vertegenwoordigt. Ja, vertegenwoordigt. Dat is nogal een heel groot woord. Maar die wordt geacht de kerk met een hoofdletter te bevatten. Maar er zijn geen getuigende stemmen meer. Ik heb het u zo vaak uit het woord gepreekt. Er staat niemand meer in de bressen. Dus dat betekent dat we leven in het einde van de eindtijd. We leven niet alleen in de eindtijd, want dat is sinds de hemelvaart van Christus is dat van kracht. Maar we leven in het einde van de eindtijd. In de laatste uren. En dat zag Christus al. Kinderkens, het is de laatste uren. En de apostel Johannes. Kinderkens, het is de laatste uren. En zou je eigenlijk daar niet haasten en vlieden om des levens wil? Want er is zo, fatalisme, formalisme. Mensen die zoveel op zijn mond, op zijn lippen nemen. Maar Stefanus nam dat getuigenis niet op zijn lippen. Dat kwam voort, hè, uit de bron. Uit de bron, het staat hier, en ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Want wat deden die mensen? Zij twisten met Stefanus. Zij gingen in conclaaf, maar dat was niet zeg maar een discussie. Nou, dat heb Stefanus niet, had ik er niet over gediscussieerd. Hij gaf een getuigenis. Hij gaf een getuigenis van bestaan. Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Tijdens zijn prediking. Hè, want dat ging met de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd gepaard. Ja, de diakenen, die hebben de apostelen toen gesteld om ook de armen te bedienen. Maar de apostolische diakenen, dat waren ook evangelisten. Hè? De apostolische evangelisten, dat was ook uniek, eenmalig. Zulk soort diakenen, zulk soort evangelisten bestaan er niet meer. Want de apostolische tijd was een unieke tijd. Ik heb het u bewezen met die handoplegging. Hè? Ook Stefanus werd de handen opgelegd en de gaven des geestes medegedeeld. Of vermeerderd, moet ik eigenlijk zeggen. En dat geschiedt nou niet meer door die handoplegging. Ik ga daar verder niet op in, maar dat is te bewijzen uit Gods woord. Want de apostelen die konden door de handoplegging niet vanuit zichzelf, maar door de Heilige Geest die op hen was en in hen woonde, door die Pinkstergeest konden ze ook die gaven mededelen. Hè? Jegens de gelovigen. Niet jegens onbekeerden, niet jegens Simon de Tovenaar, nee. Jegens de gelovigen, dat was, hè, wonderen en tekenen, ging gepaard met de apostolische prediking, want ook de prediking van Stefanus was een apostolische prediking, stond in dat kader. En dat ging onder de apostelen gepaard met wonderen en tekenen, omdat de Christianity nog gevestigd moet worden. Is dat je gebed, mijn lieve kind? Heere, maak mij een christen. Want we zijn het niet. Weet je wat we van nature zijn? Heidenschijn. Meer niet hoor. Veronderstel je dan maar niks meer. We behoren tot heidenschuim. Als jij je nog nooit hebt geworpen op dezelfde hoop van het heidense schuim. Ja, dan heb je geen kennis van God en goddelijke zaken. Want God redt alleen maar heidenschuim. Dat moet versmelten. Hè, wanneer de heiligheid des Heeren wordt geopenbaard. En dan nog maar ten dele. Want Jesaja moet het al uitroepen als die heiligheid des Heeren wordt geopenbaard. Wee mij, want ik verga terwijl ik een man ben van onreine lippen en leef te midden van een volk. Woont te midden van een volk. Hij leefde er niet mee, nee. Maar hij woonde te midden van een volk wat onrein van lippen. Nou, dat is in de hele wereldgeschiedenis nog nooit veranderd. Gods volk is altijd een verdrukt volk, omdat ze te midden woont van een volk wat onrein van lippen is. Jesaja werd ervan verlost. Zijn zonden werden vergeven door die vurige kool waarmee de engels zijn lippen aanroerden. En daarmee ook de gave des geestes gaf. Want de Heere vraagt, wie zal ik zenden? Zend mij heen. Hoe lang, Heere? Maakt het hart van dit volk vet. Hoe lang, Heere? Totdat alle steden verwoest zullen zijn. En dan moet Jesaja uitroepen, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Dat is wat. Hè? Die kostelijke prediking, de evangelist van het Oude Testament, die kostelijke prediking, haalde die allemaal uit Leviticus. Dat is het evangelie van de Torah. Heb je dat wel eens verstaan? Leviticus, het evangelie van de Torah, de vijf boeken van Mozes. Jesaja, de evangelist van het Oude Testament, en het gaat door, en hier hebben we Stefanus, door dezelfde geest predikte hij het geloof. Hij predikte het geloof, dat wordt ook van Paulus gezegd. Hij die de gemeente Gods vervolgde, predikt ons nu het geloof. Kijk, onder het woord geloof, of onder het woord wet, hè, de verschillende betekenissen. Als daar staat van Paulus, hij predikt ons nu het geloof zoals Stefanus, hè, vol van geloof, dat betekent vol van de leer van Christus. Dat slaat niet op het zaligmakende geloof, geïsoleerd. Nee. Nee, vol van geloof. Nou, hij was vol van Christus, staat er eigenlijk. Want als het geloof gekomen is, dan is de opvoeder, de parakleet, weggedaan. Nou, als het geloof gekomen is, dat slaat ook op Christus. Hè? Dan zijn al die oud-testamentische ceremonieën afgedaan. Er werden 10 geboden niet afgedaan. Maar als het geloof, dus goed te verstaan, ook als er over de wet melding gemaakt wordt in Gods woord, heeft dat verschillende betekenissen. Wet betekent bijvoorbeeld ook dikwijls het gehele woord. Tot de wet en tot de getuigenis. Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Versta je de wet, mijn kind? Als je de wet mag verstaan, dan ken je Christus. En als je Christus niet kent, versta je de wet niet. Zo eenvoudig is dat. Paulus spreekt tot degene die de wet verstaan, want hij had eigenlijk geen woord voor degene die de wet niet verstonden. En dan versta je het niet. Je hoort veel mensen zeggen, als het over de waarheid gaat, ja, dat weten we. Maar als je de wet niet verstaat, dan weet je net niks. Nee. Want als je de wet verstaat, ben je onder de wet verloren gegaan. Dat is heel eenvoudig. De Heer doopt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Zo leert Gods volk Christus kennen. Dat kende nou die eenvoudige Hanna die altijd door Penina betwist was geworden. En die door Eli uitgemaakt werd voor een dronken vrouw. Ja, de Heer zoekt het onedelijk. Dat geen niets is. Nullen en nieten wil hij vervullen. En dat was met Stefanus gebeurd. Hij was vervuld, want hij staat vol van geloof en kracht. Hij was ook vol kracht in zijn totale zwakte. Hij deed wonderen en grote tekenen. Door middel van de Heilige Geest. Want er is geen mens die in staat om wonderen te doen. Ja, de duivel is ook in staat om wonderen te doen. Dat weet je. Dat gaat nooit gepaard met het geloof. Dus een mens kan bergen verzetten in het hart der zee. Paulus zegt echt mooi, Korinthe 13, maar eens lezen. Je kent natuurlijk heel de Bijbel ophoesten, zoals de wetgeleerden dat konden. Want die konden precies vertellen, de Heer Jezus, wat in de wet is, stond geschreven. Hoe leest hij? Wat is in de wet geschreven? Wat kon ik precies vertellen? Maar ze kennen de geestelijke betekenis niet van de wet. En dat herkent Paulus ook in Romeinen 7. Eertijds geleefd ik geheel zonder de wet. Dat is onze toestand onder de wet. Dat is die oude mens, die kent niks van de bediening van de wet. Nee. Ja, conscientie knijpen. Dan heb je het een keertje benauwd gehad. Dan heb je een keertje twee uurtjes wakker gelegen in de nacht. Maar dat is het niet. Nee. Toen die wet in mijn leven werd geopenbaard, gemeente, toen kon ik niet meer slapen. Bevreesd om in de hel te ontwaken. En dat gebeurde hoor. Want God laat je niet aan die rand van die put kijken. Nee, je gaat erin. Om bij erin weg. Want die ontdekking gaat steeds verder. Als de wet komt, de wet is er tot ontdekking. En dan gaat die wet vloeken. Vervloekt is een ongeluk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Stopt dan de wet? Nee, zo preken velen de wet. Hè. Die preken niet verder als de eerste fase van de wet. En dan beginnen ze gelijk Christus te preken. Ja. Nee, Paulus zegt, ik preek tot degene die de wet verstaan, want de wet heeft 4 fases. Hè? Dan gaat de wet vloeken en dan gaat de wet verdoemen, omdat je in het geheel niet overeenkomt met de wet. En je probeert maar met die wet, hè, op een akkoordje te gooien met die wet, om zo God te kunnen bevredigen. Nee, dat neemt de wet geen genoegen mee. De wet gaat verdoemen. En de wet, als de bediening des doods. Wat is de laatste fase van de wet? Ik ben door de wet gestorven. En dat zegt Paulus ook. Eertijds leefde ik zonder de wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Kijk, daar gaat het nou om. Daar gaat het. Heb Paulus eraan voldaan? Heb de Heer tot Paulus gezegd, nou moet je eens een keertje aan de wet sterven? Nee, dat lees ik nergens. De wet komt ongevraagd. Nu komt de wet. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En de mens keert altijd zijn aangezicht dan niet naar Christus, naar de wet. Met geloof en Christus, alles op de lippen. Want dat doen ze, hè? Dat is nou tegenwoordig. Het is allemaal één ogen geworden in onze dagen. Ik heb al gezegd, de libertijnen en de socianen, de libertijnen en de formalisten, dat geslacht raakt uitgestorven. Maar de duivel die is zeer listig, hij doet het nou in een ander jasje. Want het is allemaal door dezelfde geest. Die drie onreine geesten zijn uitgegaan en die openbaren zich in allerlei soorten jasjes.
Kan heel wettisch,
heel rechtzinnig zijn, moet ik zeggen. Want wettisch, nou ja, versta je natuurlijk van nature ook niet. Want een mens, die oude mens onder de wet, is zo wettisch als het aanwezig kan. Met al zijn evangelische uitspraken, de EO is zo wettisch als het aanwezig kan. Want het is niet door het geloof. En alles wat door het geloof niet is, is zonde, is wettisch. Dus een mens die sjouwt met de wet zijn hele leven lang. Maar toen begon die wet zich te openbaren in het leven van Paulus. In het leven van al Gods volk. Want kijk, die Paulus bekering zeggen, ja, Paulus heeft een bijzondere bekering gehad. Nou, elke ware bekering is bijzonder en komt overeen met de bekering van Paulus. De mens moet van zijn troon af. Paulus werd van zijn paard. Van zijn paard geblazen. Nou, dat moet met ons allen gebeuren. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Dan gaat de Heer zijn toren en dat is enkel liefde van God. Want daar zit nou enkel liefde van God achter. Dan zegt dan alleen het wat, ja. Dan zien we God aan voor een soort monster. Maar zo is het niet. Nee. Daar zal Gods volk God verdanken dat God een wet gesteld heeft. Dat zal ik je vertellen. Want de wet is de bediening des doods. De wet is erbij gegeven. Ja? Opdat de zonde overvloediger zou worden. Want dat doet de wet. Hè? Hij legt de zonde bloot. Hij maakt de zonde levend. Dus als de wet komt in je leven, dan kun je geen zonde meer overwinnen. Dan zeg je, vandaag heb ik toch zo mijn best gedaan. Dat zou ik nooit meer doen. En dan komen 1000 zonden voor terug. Dat doet de wet. De wet maakt niet levend. Hij maakt de zonde levend. Hij maakt niet een zondaar levend, maar de zonde. Dat doet de wet. Dan probeer je door middel van de wet een goed leven te leiden. Goed gedrag en vlijt. En de Heer keert het om en om. En je bent er nooit zo'n monster geweest. Als de wet maar enigszins in je leven komt. Als de wet zich maar enigszins laat gelden. Slaat hij alles uit handen. Alle gerechtigheid is dan eigen gerechtigheid. Een wegwerper kleed, dat word je dan zelf. En dan word je dus even zo'n vloermatje waar iedereen zijn voeten naar kan brengen. Weet al geworden voor God. Want je bent natuurlijk humiliation, maar dat de ware vernedering, dat bestaat. Waar bestaat nou ware vernedering? Om het God gewonnen te geven. Dat is de ware vernedering. Er wordt natuurlijk veel over vernedering. En ik heb u al ooit gezegd, vroeger had ik genoemd, dus altijd Tamperina. Nou, ik heb onder Gods volk echt waar nog nooit zo'n zachtmoedig mens meegemaakt als Tamperina. Ik wacht er veel bij ons op, toen we nog klein waren. En je kon ze in de gezicht spoegen, bij wijze van spreken, dan zei ze nog dankjewel. Dat is een waarachtige waarheid, absoluut. Zo'n zachtmoedig mens. Maar dat bestaat niet in karaktertrekken. Nee. Want zo zachtmoedig is Gods volk niet. Je moet het van de zachtmoedigheid van Christus hebben. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart voor u. En dat is ook vruchtbaar hoor, want je moet nou niet denken. Paulus was briesende en dreigende moord in zijn nieuwe tijd. Dat zo gebleven is met die Paulus. Nou, absoluut niet. Nou. Paulus kreeg het kruis opgelegd, het heilige kruis. En zo heeft hij gereisd naar het erfgoed die boven het vaderkruis. Stefanus, niet een dito. Nog even van die tante Rina, maar toen vroeg ik, mijn vrouw was er nog bij, toen vroeg ik, tante Rina, dat is natuurlijk, ja, maar wie betekent Christus nou voor? Ja, die kende ik niet, nou, ik zeg precies. Maar dan sterf je toch in je vijandschap, dat jij niet bekeert. Stefanus vol van geloof en kracht deed wonder en grote teken onder het volk. En ik heb u daar van de oorzaak, het doel ervan, reeds gezegd. In enkele woorden, en daar stonden sommigen op, en dan krijgen die Italiaanse Joden, Afrikaanse, Egyptische Joden, Sicilië, Azië, dus heel de toenmalige godsdienst stond tegen Stefanus op. Er staat, zij twisten met Stefanus. Wat betekent dat eigenlijk? Dat twisten, disputeren, dat is een goedkope uitlegging van dat woord twisten. Twist is eigenlijk het getuigenis van Stefanus discutabel stellen, het getuigenis des geestes discutabel stellen. Met wat? Niet met het woord. Met vleeselijke overleggingen. Met vleeselijke argumenten.
Want er staat, en zij konden niet wederstaan, de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Nee, die kan niemand wederstaan. Dat kan niemand. Kijk, goed lezen. Maar goed. Als je het woord leert lezen, als de Heer je weet de baat, dan leer je pas het woord lezen. Want anders lees je overal over. En zij konden niet wederstaan, de wijsheid en de geest, door welke hij sprak. Welke staat met een hoofdletter? De Stefanus was er helemaal niet in. Zij konden niet wederstaan, de wijsheid, zij konden de Heilige Geest niet wederstaan. Dat staat hier eigenlijk. En als je van Christus bent, dan kunnen ze je niet, tenminste als je op je plek bent. Want kijk, die hogepriester Eli, die begon een beetje toe te geven. Die begon een beetje een puntje van een nagel toe te geven. Ja. Maar dan neemt de duivel je helemaal. Niet als eigendom, maar dan neemt de duivel je bediening weg. Dan neemt de duivel je getuigenis weg. Dat is dan je eigen schuld. Want de duivel is niet in staat om het getuigenis van Stefanus weg te nemen. Nee, no, absoluut niet. Stefanus gaf geen duimbreed toe. Hij gaf geen streep toe aan zijn betwisters. Hij gaf er niet aan toe. Dat werd door Jeremia ook gezegd. Hè? Gij zult tot hen niet wederkeren, maar ze zullen tot u wederkeren. Maar gij zult voor mijn aangezicht staan. En de Heer zei eigenlijk tot Jeremia, als je verslagen bent voor hun aangezicht, dan zal ik je verslaan. Want kijk, het Koninkrijk Gods bestaat niet alleen in woorden, maar in kracht. En dan snijdt de Heer ook het mes scherp voor zijn groepen knechten. Dat moet je echt denken hoor, want de Heer is de stille toehoorder. Dat werd vroeger vaak gezegd, maar dat is waarachtig waar. In al ons doen, in al ons laten. Weet je wanneer je dat gewaar hebt, kinderen? Als je in de eerste liefde loopt. Dan wordt alles van God. Je handen, je ogen. Ik had een verbond met mijn ogen gesloten. Ik liep op de zondigste plaats, net als Jesaja. Te midden van een volk wat onrein van lippen was. En mijn zonden waren net vergeven. En dan kun je haast op deze wereld niet meer verkeren. Als Gods oude volk nou nog opstonden uit een graf, dan zouden ze gelijk weer terugkeren naar een graf en dan konden ze hier niet meer doen. En kunnen wij het nog weten. Abraham was vreemdeling, zelfs in het beloofde land. Want de Heer zegt, ik zal. Dat staat hier geschreven, heeft Stefanus getuigenis van. Hij had nog geen voetstap op zijn eigen land. En de Heer zegt, ik zal het u geven. Dus kon Abraham die spullen van macht beladen en van geld kopen. Hè, van de zoon van Het. Van de zoon van Hemel. Daar kon hij dan wel geld voor. Want God, die belofte zou God zelf wel vervullen. Daar hoeven wij met onze vingers niet aan te komen. Nee. En wanneer ging dat? Ja, daar komen we straks op. Eerst nog de context waarin Stefanus spreekt, getuigenis aflegt. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest. Dat wordt bij elkaar, hè? De wijsheid en de geest. De wijsheid des geestes staat er eigenlijk. Een andere wijsheid bestaat er niet, want kennis buiten de geest maakt opgeblazen. En maakt een mens tot de fariseer, omdat hij het is. Dat komt er ook uit. Een mens gaat onderzoeken. Nou, onderzoek de schriften, dat is niet verkeerd. Dat zegt hij in deze tegen de fariseer. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Maar dan komt de mens erachter dat hij daarover wil heersen. Dat is de zonde van het paradijs. Dan zou je de zonde, de oerzonde noemen van het paradijs. Dan weet je ook gelijk waarin je verstrikt bent. Wat had de duivel gezegd op Eva? Als gij van deze vrucht eten, zult gij het onderscheid weten tussen goed en kwaad. Nou, er zijn mensen wat aan het onderzoeken tussen goed en kwaad. Maar wist je, als dat buiten het geloof en buiten de Heilige Geest is, dan is het tot je verderf. Onderscheid, gij zult als God zijn zeker er nog bij. En gij zult het onderscheid weten tussen goed en kwaad. En hoe is dat, waarin resulteerde die val? Dat ze niet meer wisten wat goed was. Dat weet de mens onder de wet niet. Dan moet je eigenlijk ook niet zo opwerken of dat wel weet. Nee, je kunt wetenschappelijk natuurlijk dingen onderzoeken. Dat doet de wereld trouwens ook. Maar met die kennis kun je niet voor God verschijnen. Dat is zonder kennis. Zondige kennis. U zegt maar, het is toch goed als we natuurlijk zeggen, de verhouding in de wereld een beetje weten, de politiek en zo. Ja. Maar Gods woord sluit alle kennis buiten het geloof. Dat veegt de Heilige Geest van tafel. Je moet bekeerd worden. We zeggen dat ook nog. En ik heb die mensen bij honderden ontmoet. Ja, dat weten we. Maar je weet het helemaal niet. Kom ik weer terug op wat Paulus tot de Romeinen zei. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. En als je de wet niet verstaat, dan kun je een wetenschap hebben. Waar de engelen van achterover slaan, laat het zo maar zeggen. Maar dan weet je feitelijk niks. Niks, nee. Al had gij de liefde niet, zo waren wij maar een klinkend metaal in de luidenstijl. Nou, die slag krijgt al volk niet binnen, dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je vertellen, want de duivel die maakt hun veel en die bestrijdt hen veel, dat ze de ware liefde niet hebben. Waarin komt de ware liefde nou openbaar? God liefde hebben boven alles, de samenvatting hè, van de wet en die naast als jezelf, waarin komt dat nou openbaar? In zelfliefde. Dan is je oogmerk zelfliefde. Als je de ware liefde niet hebt, dan is je oogmerk zelfliefde. Dat moet je maar eens voor het aangezicht eens keren. Dan zeg je, Heer, door toets naar mijn gaan en stel mijn oogmerk nou eens aan de dag. Dan maakt de Heer je oogmerk aan de dag zelfliefde. Dat is eigen gerechtigheid. En dan weet je niks van de zelfverloochening. Want kijk, God liefhebben boven alles. Dus als er een vloek gezegd wordt, dan geef je het niet te kennen. Dat doet de zelfliefde. Want de zelfliefde heeft zich daarvoor niet over. En als je het zegt zonder de liefde, dan zal God dat niet in rekening brengen. Maar als een boemerang op je eigen hoofd doet neerkomen. Want als je tegen de zonde waarschuwt, zonder de ware liefde, ben je eigenlijk een vloeker. God neemt het niet aan. Je moet goed verstaan, God is God. God is een heilig wezen. Zij heilig, want ik ben heilig. Hoe voldoet Gods volk daaraan? Aan die wil Gods in en door Christus. De gehoorzaamheid van... Ik heb van de week nog dat boek gelezen van James Popham. Een Engelstalig boek, maar ik heb het met vreugde gelezen. Want de godzaligheid, die mensen door de Heilige Geest aan de dag op, maar dat kwam er ook uit natuurlijk. Hè. Was lid van de kerk, was een strikbaptist. Maar ja, daar had hij het niet over. Hij had het alleen maar over Christus en zijn gerechtigheid. Ja, dan kun je wel sommige ideaten daarin lezen, hè, wat die mensen leren. Krachtens die dat lid zijn van die strikbaptisme. Maar daar gaan we dan verder niet over uit. Spurgeon was ook een baptist. Maar er werden toch in die tijd vele kinderen gods, ware kinderen gods. En als je dan ziet hoeveel kinderen gods zo'n gemeente van die strikbaptisten. Nou spreek ik niet over de huidige strikbaptisten, want daar ben ik ook door in en uit gegaan. Daar kom je niks meer tegen. Zo. Nee, maar toen ten tijde van Huntington, van Warburton, waren vele kinderen gods in die strikbaptisten. Maar ook in de kerk van Huntington waren vele kinderen gods. Maar dat was nog een tijd, ik ga die tijd niet verheerlijken, want Huntington werd ook bespot en er werden allerlei spotprenten van hem gemaakt. Nou, die baptisten, dat was eigenlijk een beetje sectarisch, want die hadden zich afgezonderd van de wereld, dat is wel goed, maar ze stonden niet meer met je zaaien midden in die wereld. Ze hadden zich geïsoleerd. Nou, dat is niet te doen, broeders. Die Heer zegt, ik bid u, Vader des hemels en der aarde, dat gij ze niet uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart van de boze. En die strikbaptisten bedrijven ook geen zending, hè, dus dat kan je al zien, sectarisch. Maar, toen de tijd, kon je dat, ja, Philpott is ook uit de nationale kerk naar die strikbaptisten gegaan, had hij dat nog nooit gedaan, maar goed. Laat ik eens zeggen, de Heer heeft dat allemaal verdragen omdat die mensen een hele grote mate, een hoge mate van godzaligheid in de dag leggen. Niet uit de werkende wet, maar door de Heilige Geest. De Heilige Geest was dat toch. Er werden ook gedurig mensen bekeerd. Nou, dat heeft me heilig jaloers gemaakt. Die Popham die zegt tegen de Heer, Heer, als ik nou niet door u gebruikt word, sluit dan mijn mond maar. Want dat liep over de ere van God, maar ook bij die mensen. Hij kon zijn roeping vertellen, hij kon zijn bekering vertellen. En weet je wat, wat me nou opviel ook in dat boek, toen hij een beroep kreeg vanuit Liverpool naar Brighton. Brighton beroep, maar stond in Liverpool. En had hij daar een grote strijd mee en de Heer wees hem de weg na een lange strijd. En toen vertelde hij in een preek aan de gemeente van Brighton zijn roeping en hoe die... hoe de Heer hem daar geroepen had. Nou, dat hoor je vandaag in onze dagen niet meer. Ik heb het Dominique Koster ooit eens horen zeggen. Toen hij naar Middelharding geroepen werd. Maar je hoort dat niet meer. Ze kunnen het ook niet vertellen, want ze nemen maar aan. Hè, de gemeente die het meeste traktement betaalt, van dieren gaan nooit meer uitreizen. Om het zo niet te zeggen. Dan verdient hij 2 ton per jaar, laat ik het maar zo zeggen. Nou, hij mag het van mij hebben hoor. Iedereen mag het van mij hebben.
Oh ja?
Maar weet je, goed doet geen nut ten dagen der verborgenheid.
Nee, nee.
Een mens, laat ik zeggen, wat nou kerk heet, dat is allemaal gebaseerd op vleeselijk, een handvol vleeselijk voordeel.
Nou, daar kom je voor eeuwig mee om. Stefanus had het allemaal van de hand gewezen en ze konden niet wederstaan, want hij gaf er niet toe, nog geen vinger, nog geen nagelstreek. Ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke, met een hoofdletter, hij sprak. Goed verstaan? De Heilige Geest sprak door de mond van Stefanus. Stefanus was daar een levend voorwerp van. Hij mocht het woord doorgeven met kracht in al zijn zwakte.
En wat volgde er dan toe? Maakten zijn mannen uit die zeiden, wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. Weet je, als het niet van het woord, ik heb het 100 keren meegemaakt, als het niet van het woord kunnen winnen, tegen dat getuigenis niet kunnen iets inbrengen, dan gaan ze aan het lasteren. Nou, gefeliciteerd. Laster dan er maar op los. Hè? Heb je Maltese aangeslagen? Doet het toch op 10.
Ja?
Want Stefanus was niet meer zijn eigendom, zijn zichzelf. Hij was het eigendom en een getuige van Christus. En dan gebeurt deze dingen. Wij hebben, hè, op het hof zegt, er is geen vervolging meer in onze dagen. Nou, dan ben je geen kind van God, dan sta je knecht van God. Dat is het bewijs. Ze leveren het bewijs zelf. En toen maakten zij mannen uit die zeiden, wij hebben hem horen spreken, lastelijke woorden tegen Mozes, hè, want dat was een god. En God, en dat zeiden ze er dan bij. Hè, maar Mozes was eigenlijk, ze aanbaden en ze dienden Mozes als god. En zij beroerden het volk en de ouderlingen, dus ze maakten er kerkelijk werk van. Hè, ze bewandelden de kerkelijke weg en de schriftgeleerden en hem aanvallende grepen zij hem leiden voor de raad en zij stelden. Ja, ik moet het even doorlopen als een aanloop op onze tekst worden. En zij stelden, dus dat ging er kerkelijk officieel aan toe. Zij stelden. Dus ze bewandelden de kerkelijke weg. Ze bewandelden de kerkpolitieke correctheid. Ik zou je vertellen dat Kamerleden, SGP-Kamerleden, als ze een bewijs ter oren zouden komen wat echt waar is, wat op de feiten is gefundeerd, en het komt niet voort vanuit de kerk, vanuit de politiek, officiële politieke berichtgeving, mogen ze er niet mee werken. Dus als er bekend wordt dat Rutte bijvoorbeeld een criminaliteit heeft bedreven en ze komen dat via de achterdeur te weten, mogen ze niet in de Kamer publiceren. Zo corrupt is politieke correctheid. Dat is de hoogste trap van de... Ja, zo werkt de maffia. En zij stelden valse getuigen die zeiden... Deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen de heilige plaats en de wet. Dus voor de kerkraad, voor het Sanhedrin, die de getuigen werden aangesteld. Dat ging er allemaal heel officieel, kerkelijk officieel aan toe. Dat was namelijk niet onderhands. Nee, ze werden gesteld tegenover Stefanus. En wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarene deze plaats zal verbreken. En dat hij de zeden veranderen zal die Mozes ons overgeleverd heeft. Ten eerste spraken ze een leugen. De Heer Jezus heeft nooit gezegd dat hij deze plaats, Jeruzalem, hè? Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenen, hoeveel malen bid, u niet bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij het niet gewild, uw huis wordt woest gelaten. De Heer Jezus heeft niet gezegd dat hij het zou doen, dat hij Jeruzalem zou verwoesten. Nee, hij heeft gezegd dat de heidenen het zouden doen, de Romeinen. Maar hun maakten ervan dat deze Jezus, de Nazarene, deze plaats zal verbreken. Dat had de Heer Jezus nog gezegd. Dus leugen 1. En dat hij de zeden zal veranderen. Dat was waar. Dus het is altijd... Kijk, dat is nou valse getuigenis. Er zit altijd wel iets waarheid in, maar het is doordrenkt van de leugen. Want de zeden veranderen zal, waar slaat het op? Dat hij de wet, Johannes de Doper werd gezegd. Heren, het betaamt mij door u gedood te worden. Laat nu af, zegt de Heer. Laat nu af. Houd ermee op. Want het betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen. En wat betekent dat die gerechtigheid vervullen? Dat de ceremoniële wetgeving, wat de Farizeeën en het hele Sanhedrin, de zeden van Mozes, die leefden heel zedelijk. Ja, niet achter de geveltjes, maar op straat. Hadden ze lange gewaden en... En ze leken de begroetingen op de markten, rabbi, rabbi. Ze wilden wat zijn. En dat zegt die fariseeën voor in de tempel. Heere God, hemel, des hemels en der aarde, ik dank u dat ik niet zo slecht ben als die tollenaar. En daar wees die achter zich. Als die tollenaar die het volk bedriegt en verraadt, ik dank u. En gij mogen wel dankbaar zijn, Heere God, dat er nog zulke mensen zijn. Kijk, daar heb je nou een toppunt van eigen gerechtigheid. De zeden veranderen, ja, die ons Mozes heeft overgeleverd heeft, want die zeden zijn in Christus vervuld en teniet gedaan. Dus als je nog leeft van dit doen en dat nalaten, dan leef je geheel buiten Christus, want hij heeft de zeden teniet gedaan, niet de zedelijke weg. Nee, dat slaat ook niet op de zeden van Mozes. Want de wet, de zedelijke wet was niet van Mozes. Mozes heeft hem wel afgekondigd, maar hij moest die wet in de ark leggen. Die wet was van God. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterven zet, het binnenste van mijn inwoners. Dus de zeden veranderen zal, ja, maar teniet zal maken, want ze maakten er ook nog natuurlijk, zeg maar, een wassen neus van. De zeden veranderen, nee, teniet, vervuld. Christus en die gekruisigd, als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de wet, onder die ceremoniële wet. Dat is afgedaan in Christus. En alle die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht en het aangezicht eens engels. Ja, wat doet de Heer bij degene die uit moet roepen? Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Asaf, waar heb je nou zo'n man? Waar heb je nou zo'n dode hond? Zo'n groot beest. Je moet nou echt niet denken, als er van Jozef staat, de vrome Jozef, we hebben het opgezongen, dat die mensen daarmee zich een pluim op de hoed zetten of op de borst. Welke weg is Jozef gegaan? Als een slaaf achter de kamelen aangesleept naar Egypte. En waar kwam die terecht? Huis van Potifar. En wat gebeurde er? Potifera, gevangenis, de dodencel. En God was met hem. Kijk, dat hoort hem allemaal altijd bij elkaar. Ten dode opgeschreven. En God was met hem. Ja. Ook met Stefanus, want ze konden hem niet wederstaan omdat God met hem was. En als God met je is, door zijn geest, ken je de hele wereld aan. Daar beroem je eigenlijk niet op. Nee. Want er staat, dat vond ik nou mooi in deze in de tiende vers, door welk hij sprak, hoofdletter, door welk hij sprak. Stefanus had daar niet een inbrenging. De Heilige Geest sprak door de mond van Stefanus. Dat was er wel een levend voorwerp van. En de hoge priester zei dus aan deze dingen al zo. En dan begint Stefanus zijn reden, en dat hoeven we allemaal niet meer letterlijk te herhalen. Hij zegt in vers 8, en hij gaf hem, Abraham, het verbond der besnijdenis. Maar Abraham geloofde al in de vooruit. Daar wil ik dan wel op wijzen, want God is een God die de volle Mozes ervaart. Dat begon al met Abraham. Hij was niet het verbonden besnijdenis, dat kwam pas later. Hij kreeg het als een teken en zegel van dat verbond. En heel prachtig is het dat Stefanus dit verbond, het verbonden besnijdenis noemt. Ja. Het heeft twee kanten. Daar hoort altijd een uitwendig teken bij, want ze werden ook letterlijk besneden. Maar Abraham, die was besneden voordat hij besneden werd in zijn hart. Want dat is een Jood die besneden is in zijn hart. Die inwendig besneden is. Scheur uw hart, niet uw klederen. Dat heeft geen betekenis. Vroeger, als de rouw bedreven werd, en zelfs koningen, die verscheurden hun klederen. Ja, dat kon nog zonder betekenis aan. Bij de koning van Nineveh had het ook inwendig. Dat sloeg me binnen ervoor, die prediking van Joden. En dan legde ze een kleed af. Want hij zegt, ik heb het wel verscheurd, maar dat helpt niet. Hij had een gescheurd hart. Ja. En hij bedekte zich met Zakenas en het ganse volk. En de patriarchen neidig zijn er van, dat hebben we u al opgelezen. Ik wil u alleen sommige dingen even noemen voordat we aan de tekst van overdenking komen. En verlost hem met al zijn verdrukking en gaf hem, mooi hè, gaf hem genade en wijsheid. Genade en wijsheid, het hoort altijd bij elkaar. De wijsheid en de geest horen altijd bij elkaar. Dan kan je geen seconde van elkaar scheiden. Gods volk heeft niet de wijsheid van zichzelf. Want dat is de wijsheid der wereld. De wijsheid der wijze zal God doen vergaan. Die wijsheid, daar maakt God geen gebruik van. Je kan zo'n wijsheid bereiken, in de godgeleerdheid, in de wetenschap. God, stel je stel van, die mensen zijn er ook. Oh ja. En ze moeten soms ook nog dienen als stijgerhout.
Ja, ook nog.
Ja, want in het leven van Gods kinderen moet alles medewerken. Nou, een mooi kind met het bad wat hem weggooit. Moet je nooit doen. Nee, nee, doe je aan de man. Daar ben je dan voor gewaarschuwd. Want de Heere neigt de harten van koningen als waterbeek. Kom er straks nog op. En verlost hem met al zijn verdrukking en gaf hem genade. En dan gaat Stefanus er heel snel doorheen. Hij noemt nog ineens die droomverklaringen die Jozef allemaal gegeven heeft. He, aan die schenker en die bakker. Hij gaf hem genade en wijsheid voor de farao. En hij legde ook die droom uit he, van die 7 vette koeien en die 7 magere koeien. He, weet je, ken je de geschiedenis? He, het is al zo uitgekomen. En alleen Jozef kon die droom uitleggen door de Heilige Geest. Want Jozef, ik ken het niet, maar mijn God kan het wel. En dan, wat doet dan die farao, de koning van Egypte? Hij stelde hem tot een overste. Tot een vorst stond daar. Tot een voorganger. Eigenlijk staat dat letter in het Grieks voorganger. Maar dat betekent vorst onderkoning. Zafnat-Paanea. De Heer heeft Jozef in Egypte verhoogd. Dat ging van de vernedering naar de verhoging. En hoe is Jozef niet vernederd geworden? Van overspel, beschuldigd, in de gevangenis geworden. En dan ging hij de laatste fase, hè, dat duurde 2 jaar, ging hij de dodencel in. Dat was nog een trap naar beneden. En in die dodencel had hij die dromen verklaard. En die, ja, toen zegt Jozef nog, toen greep hij nog, ja, greep niks. Hij zegt tegen die schenkeren, bedenk maar eens, ga je aan het hof van farao gekomen zijn. Ja, en wat gebeurde er? Die schenker die vergat Jozef. Zo is een mens nou, hè? God heeft een grote wonder aan je gedaan. En dat doet hij elke dag, hoor. Doet hij elke dag. En je vergeet het, de volgende dag weet je het al niet meer. Dat is een mens onder de wet. En ook Gods volk, maar Gods volk heeft die indachtmakende Heilige Geest. Gods volk moet er ook altijd weer bij bepaald worden. Maar dat doet de Heilige Geest. Hij zal het uit Christus nemen en zijn kerk verkondigen. En dan zit je weer in de put en dan gaat de Heer het weer vernieuwen wat hij ooit tot je ziel hebt gesproken. Want de Heer komt niet elke dag met nieuwe teksten, met nieuwe beloftes. Nee. Ja, en dat stuk van de wedergeboorte, dan regenen de belofte gods die in Christus ja namen zijn als sneeuwblokken in je hart. Want dat wordt heel Gods woord waar. Het is waar, maar dan wordt het ook met de toepassing. En dan krijgt God zelfs een waarheid, we hebben het opgezongen, nimmer krenken. En dan krijg je dan zo'n krediet op. He, krediet op God, dat doet het geloof. Krijg krediet op God. En dan wordt alles omhoog. Krijg toch krediet op God. We hopen op zijn woord. En dat is geen hoop zoals wij hoop verstaan. En er kwam een grote hongersnood. Ja, dat had Jozef al geprofeteerd. He. Bij monden van de Heilige Geest had Jozef... De Heilige Geest had dat bij monden van Jozef verkondigd. Die dromen uitgelegd. Een grote benauwdheid. En onze vaders, he, die in Christus... het eigendom van Christus waren. Wat staat er? Vonden geen spijtje. Je moet nou niet denken dat Gods volk nou altijd overal bewaard wordt voor elke ramp. Nou, absoluut niet. Veel rampen zijn dus gewoon een lot, veel wederwaardigheden. Maar uit die alle werd in God. Daar zorgt de Heere God voor, want ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten nog zijn zaad zoekende wil. Dat is een voorrecht, een privilege van Gods volk, van Gods kinderen, Gods ware kinderen. Maar er komt er een hongersnood. Ja. Dan zou je zeggen, nou is Gods belofte gehad. Kijk, zo twisten nou die Alexandrijnen en die Libertijnen en die Cyreniërs. Die stelden de belofte Gods in discrediet. Dat doet de godsdienst altijd. Ik had een vriend in Tollebeek en die en een vrouw van Jan van Vrouwen. Die zegt, ja, er is al zoveel beloofd. Het werd maar uitgesteld, duurde lang. Nou, dat duurt of meestal wel lang. Kijk eens naar Abraham. Hoe lang moest hij wachten op de vervulling van de belofte? Dat hij tenslotte naar Hagar gereed. Met toestemming van Sarah. Maar hij heeft aan de belofte Gods nooit getwijfeld door ongeloof. Aan de belofte zelf niet. Hè? Hij heeft aan God nooit getwijfeld. Maar Abraham dacht dat hij daar nog een steentje aan moest bijdragen. Nou, hier een hongersnood. We lezen dat van de man van Naomi, reisde af naar Moab, want daar was er beter koren en noem maar op, en vruchtbaar land, en er was ook een hongersnood. Maar het scheelt veel hoe je gaat, wat is je oogmerk, wat is je drijfveer? Bij Elkanah was het ongeloof, en dat liep slecht af, want toen Naomi terugkeerde, toen zegt ze, noem mij nou maar Mara, want de Heer heeft me bitterheid aangedaan. Nou, dit leven is bitter. Je moet nou echt niet denken dat het anders is. Als je jong bent, dan denk je allemaal dat het roze geur en maneschijn is. Nee. Er zijn zoveel satanische machten. Is dat trouwens in gebed dat de Heer die satanische machten en krachten ten neer wil slaan? Ze zijn overwonnen, maar dat is ook het gebed van Gods volk. Maar er komt ook, hè, want die hongersnood, de duivel kan ook veel veroorzaken onder de toelating Gods, weliswaar. Kwam een grote hongersnood, het kan ook van Gods wegen gestuurd zijn om hun geloof te beproeven. Oh ja, er gaat niks buiten de regering Gods om. Over het gehele land, Egypte, Canaan, een grote benauwdheid en onze vaders vonden geen spijzen, ze konden de dieren niet meer voeren, ze hadden zichzelf. Ja. En als Jacob hoorde dat er in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit. Dat was door het geloof, want anders hadden ze wel thuis gelaten. De aartsvaders, die leefden door het geloof. Abraham, ja. Je moet nou niet denken, ik lees van Abraham niet Isaac, die ging dan niet naar Egypte, maar naar het land van de Filistijnen. Die putten Esek, Sitna, Rehoboth, ken je de geschiedenis? Dus die vaders hebben wel eens moeten verhuizen vanwege hongersnood. De Heer heeft ze dat niet bespaard. En wie leefde er dichter bij God? Als de aartsvaders. Dat is Abraham, Isaac en Jacob. Dus Jozef of Isaac en Abraham en Jacob, die wisten daar allemaal van. Abraham trok af naar Egypte, maar dan moet hij een leugen verzinnen. Hij zegt, Sarah, je bent nou even mijn zuster. Ja, het was wel een halve zuster, maar het was ook eigenlijk een halve leugen. Hè? Een halve waarheid is een hele leugen. Hè? Toen werd het ook de vader van de ongelovigen. En er kwam een hongersnood over het gehele land en Egypte en Canaan. Maar als Jacob hoorde dat in Egypte koor was, zond hij onze vaders de eerste maal uit en in de tweede reis met Jozef. Stefanus had er heel veel doorheen. Maar hij legt het af als een getuigenis om die fariseeën te ontdekken dat ze niet overeenkomstig dat leven des geloofs van de aartsvaders leefden. Dat is Stefanus' bedoeling. Het is een ontmaskerende reden. Dat komt op in het einde van zijn reden openbaar. En Jacob kreeg ook toestemming van de Heeren. Hij was er ook om verlegen, zal het naar Egypte aftrekken. Vrees niet om naar Egypte af te trekken, want ik zal met u zijn. En daar stierf Jacob en ze werden overgebracht. Zowel Jacob als Jozef werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf. Machpela is eerst in de akker van Sichem, later overgebracht, dat kan je onderzoeken, later overgebracht naar het graf wat Abraham gekocht had voor een som geld van de zoon van Hets. Maar dan gaat het vers 17 en vers 18 in onze tekst worden. Maar als nu tijd de belofte die God en Abraham bezoren had genaakt, dan wies het volk en vermenigvuldigde het in Egypte. Dat gaat er nog altijd aan voor af. Als God zijn belofte gaat vervullen, gaat alles tegen de tijd. Alles tegen, want ze hadden toch dat beloofde land was Abraham beloofd en zijn zaad. Oh, absoluut. En dan staat er de tijd der belofte die God aan Abraham gezworen had genaken. Dus nou werd het de tijd dat die beloften werden vervuld. En dan gaat hij eerst dat volk vermenigvuldigen in Egypte. En wat was er geschied? Dat volk dat waste op, dat vermenigvuldigde in Egypte tot een groot sterk volk. Hoe groot zal het geweest zijn? 1,3 miljoen onder de bouw. Dat was toen de tijd, dat was een groot volk. En dat staat er zo in vers 18 onze tekst, totdat er een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Nou, dat is de kerk van vandaag. De mooie natuurlijk niet. Zijn we zoveel duizend jaar terugkijken? Nee, daarvoor herhaalt Stefanus dit ook niet. Nee, hij wil die Sanhedristen wil die met deze tekst worden, want dit is een kerntekst in die hele reden van Stefanus. En aan het einde noemt hij ook een paar kernteksten. Deze woorden die spreekt Stefanus uit tegenover die Sanhedristen, dat zij Jozef niet gekend hebben. Dat zij ook, het Jozef was toch een type van Christus, dat zij de staat eigenlijk Christus niet gekend hebben. Er staat niet Christus, Jozef is Jozef. Maar de geestelijke strekking, de betekenis, we gaan niet allegoriseren, zoals de afscheiding dat gedaan heeft, die in de tweede reizen met Jozef en zijn broeder bekende, gaan ze allemaal vergeestelijken. Nou, je kent niks van geestelijke, maar er staan wel geestelijke typen en lessen in elk Bijbelgedeelte. Ook in dit Bijbelgedeelte. Totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had, is de natuurlijke, die tweede farao, want dat koning farao noemden ze die farao, die kende Jozef niet meer. Jozef was gestorven. Jacob, die de eerste farao had gezegend zelfs, was gestorven. En die tweede farao kende, dat betekent hij kende, maar hij wist natuurlijk heel goed wat er gebeurd was. Die hongersnelde en die magere jaren, die vette jaren, oh, dat wist hij absoluut, die tweede farao wist hij. Maar hij wilde het niet meer erkennen. Want hij zag wel dat dat volk zo opgewassen was, zo uitgebreid, zo sterk geworden was, dat ze allemaal uitriepen dat volk Israël, die Hebreeën, die zijn sterker geworden dan wij. Dus ze zagen dat als een bedreiging, totdat een andere koning opstond, die Jozef, al het goed wat hij gedaan had als onderkoning voor de Egyptenaren, jazeker, die onderkoning, Jozef was geen onderkoning van het beloofde land, hij was onderkoning van Egypte. Erkend door alle Egyptenaren, door de koning farao, had zijn ring aan hem gegeven. En Jozef maakte daar, om zo maar eens te zeggen, de dienst uit. In tot benefit van die Egyptenaren. Totdat een andere koning opstond die Jozef niet had gekend. Nou zitten hier zoveel lessen in verborgen voor mij. Ik kan het in deze preek niet meer in details herhalen en u aanzeggen wat God voor geheimen in die reden van Stefanus heeft gelegd. Totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Allemaal onder de toelating Gods, onder de regering Gods. Die eerste farao was dezelfde farao als de tweede farao, was ook een farao. De leeuwen in de kuil van Daniel, dat waren niet andere leeuwen, dat waren dezelfde verscheurende leeuwen als elke leeuw is. Hun aard werd niet veranderd, hun bloeddorst was niet veranderd, maar God sloot de muilen van die leeuwen toe. Versta ik nou? Dat is nou het leven der godzaligheid. Dat is nou het leven, het geloof ziet dat. Onder die eerste farao mochten die Hebreeën zich ontplooien. Ze mochten de akkers bebouwen en ze mochten alles doen wat in het land Goshen, het was een land afgezonderd van de Egyptenaren, allemaal onder goedkeuring van die eerste farao, in de gunst van God. Farao, God had het hart van die farao gunstig gestemd en vanwege die droom die Jozef had uitgelegd, vanwege dat hij ook met zijn eigen ogen heeft gezien dat het allemaal naar de letter is uitgekomen wat Jozef daarvan verklaard heeft. En hij maakte Jozef onderkoning. En hij vertrouwde Jozef ook in alles. Ja? Ook met de komst van zijn vader Jacob, met de komst van zijn broeders. Ja? We gaan natuurlijk die geschiedenis niet herhalen, dat Jozef zich uit zijn broeders, die zich vrouw noemden, maar in wezen bittere vijanden waren van Jozef. Want Jozef kon meestal dromen aan. Als hij die dromen die hij bij God vandaan had geopenbaard gekregen, dat die koren schoven voor hem zouden buigen. Oh, je bedoelt dat wij voor je voeten zouden buigen? En toen werden ze neidig en toen gooiden ze hem in de kuil. Toen verkochten ze hem aan die Ismaëlieten. En toen werd hij afgevoerd naar Egypte en dat was nou net Gods weg. Ja. Eerst afgevoerd, eerst vernederd. Voor de verovering. God gaat eerst de mens vernederen voordat hij verhoogt. Zafnat-Paneer. In Christus. En hij had een Egyptische vrouw getrouwd. De dochter van Potifar. Was ook verboden bij de wet Gods. Maar de Heer maakt soms uitzonderingen. Dat zie je ook in het leven van Mozes. En hij kreeg een vrouw lief. De Timnat. Dat is een Filistijnse vrouw. En er staat er zo geschreven. En ze wisten niet dat het van de Heer was. Je moet God nooit voorschrijven wat hij doet. No. Je moet ook niet doen wat hij verbiedt. No. Ook niet. Nou, mensen doen niet anders, maar ik spreek nou vanuit het geloof. Maar tot Abraham werd gezegd, offer uw zoon. Was verboden bij de wet Gods. Mensenoffer was van God genoeg. Maar God staat boven de wet. En hij handelt soms niet tegen zijn wet. Nou, dat moet je er niet van maken. Nee, God gebood Abraham een wet boven de wet. Ga naar Moria, offer uw zoon, de enige die gij lief hebt. En dat zien we ook in het leven van Jozef voltrekken, een extraordinaire weg. een extraordinaire weg. Je ziet ook niet een man, een richter zoals Simson, met zoveel kracht des Heilige Geestes. Simson zelf was niet zo krachtig, nou, dat is niet waar. Nee, maar hij kon wel 6 Goliaths onder zijn arm nemen, om het zomaar eens te zeggen. Kijk maar, hij neemt de poorten van Gaza neemt hij op zijn rug en draagt hij de berg Ethan op. Wat wil je mij nou toch vertellen? Hoeveel zou dat geweest zijn? 20 ton. Nou, wat een ramp dan.
Dat zien we ook in andere zin in het leven van Jozef. Extraordinaire weg, tot onderkoming gesteld. Had Jozef hierna gesolliciteerd. God had dat besloten. Dat Jozef daar onderkoning moest worden. En dat die andere koning, Farao, er ook moest komen. Totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. En als dat het geval is in de kerk, want dan kun je betrekken op de kerk, op de gevestigde kerk, hè, die Jozef niet gekend hebben. Nou, dan krijg je lampjes in de kerk en dan wordt het allemaal antinomiaans. Ook als de rechtzinnigheid daar nog is, hè, vrouwen hoeden op, lange rokken aan, en het is allemaal zo antinomiaans als het maar wezen kan. Want als je de wet niet verstaat, dan ben je een antinomiaan. Dan leef je midden in de zonde, betekent dat. Dan ben je jezelf tot een god. En dan zeg je, dit heb ik onderzocht en dat heb ik onderzocht. Ja. Maar dan weet je niet dat God er is. Dan weet je niet de betekenis, de geestelijke betekenis van de wet. Paulus zat op de god op zijn paard, Saulus en Tarsus. En hij bepaalde wel even het onderscheid tussen goed en kwaad. En hij deed alleen maar kwaad. Hij dacht dat hij goden een welgevallige dienst deed. Een mens kan er zo van overtuigd zijn van zijn recht en van zijn gelijk. En dat de Heer zegt, het is enkel kwaad. Als Gods volk die slag naar binnen krijgt, het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf voor zijn en ongerechtigheid. De wortel is verrot. De wortel van ons bestaan is verrot. Dus beroep je eigen nou niet op van dit heb ik onderzocht, dat heb ik onderzocht. Het telt niet. Je kan er niks mee bereiken als alleen maar je ondergang, want de duivel heeft strikken gesteld. Om die mens in die waan te laten en te houden. Maar bedenk, gemeente, goed doet geen nut ten dagen der verborgenheid. Dus als het intermenselijk nog goed genoemd wordt, om je naast uit de goot te helpen bijvoorbeeld, maar dat is allemaal zonder geloof. Al kon je bergen verzetten en geld toch liefde niet. Al kon je de wetenschap aan de dag leggen, waar iedereen van achterover valt. En je had toch liefde niet. Het zou je niet wel. Al zou je je lichaam overgeven tot verbranding. En je had toch liefde niet, het zou je geen nuttigheid geven. De liefde staat voor de waarheid. De liefde komt uit God. De ware liefde komt uit God. De liefde van velen zal verkouden. Geldt natuurlijke liefde. De ware liefde die komt uit God voort. In en door Christus geopenbaard. Hij is onze gerechtigheid. Maar hij is ook onze liefde. Die band der volmaaktheid. Die in het paradijs uit God. Adam en Eva in die band der volmaaktheid hield. Die band der volmaaktheid is nu geopenbaard. In het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid in Christus, want de liefde van Christus dringt ons. Die liefde drang ook Jozef en Stefanus, al de Bijbelheiligen, totdat een andere koning opstond die Jozef niet had gekend. We zullen er eerst van zingen, gemeente, in Psalm 105 en daarvan het 12e zangvers. Hij kreeg van Farao in handen, bestier van huis en goed en landen. Dies bond hij vorsten naar zijn lust, en van zijn verstand en deugdbewust deed gans Egyptes opperheer, al de oudsten luisteren naar zijn leer. Het 12e zangvers van Psalm 105.
Oh.
het gezag van Jozef. Want Jozef was verhoogd, zag op Panea. Maar die andere koning, en er zullen er wel meer geweest zijn, want het 400 jaar in Egypte verkeerd, de Hebreeën. Maar een andere koning stond op en die erkende Jozef niet. Hij wist natuurlijk de geschiedenis als geen ander, maar hij had Jozef persoonlijk niet gekend, dat ligt er ook in. Hem gold die uitlegging van die dromen niet meer. Egypte vaarde weer wel, laat ik het zo maar zeggen. Ze hadden voorspoed en die farao zag die toevloed van die Hebreeën als een concurrentie, ten eerste, als een gevaar. Want hij zei, die Hebreeën die kunnen ons wel eens gaan overheersen. Dat is de natuurlijke kant van de zaak. En de geestelijke kant van deze zaak is tot een andere koning opstond. Zie je nou het Gods werk hierin? Zie je nou hoe de Heer regeert ook in onze dagen? Hillary Clinton van de troon gestoten. En ons gebed was niet vertreurd, want hij maakt misschien wel deel uit van diezelfde kliek. Maar toch had God met Trump een andere weg als hij dat niet ziet te bidden. Dan ben je stekenblind. De Heer kan een. Met Nebukadnezar, koning Darius. Daniel verhoogd, net als Jozef in Egypte, onder het regime van Darius. Dat was een regime, hoor. Dat was net zo, duivel zat het in elkaar, dus weet ik veel wat voor koning. Maar Darius staat een werktuig gods. Als je dat uit het oog verliest, dan hoor je het kind met badwater aan mop en op. Dat wil de Heer niet, nee. Want hij gebruikt soms, Nebukadnezar werd gebruikt, Sadrach, Mesach en Abednego. En Daniel kwam onder Nebukadnezar ook aan het hof, een vooraanstaande plaats. Hoe heeft Ahasveros niet ten voordele van de Joden gebruikt geworden? Nou, Ahasveros zelf was een lieve vriend, want hij liet op zijn onderdanen om de geringste ongehoorzaamheid te dood brengen. Maar hoe het de Heere koningin Esther, moest tot koningin verhoogd worden, tot koningin van een heidensvorst. Nou, je zou zeggen, dat wil het niet. Nou, als God die geweest komt, dat er niets moet doen. Een koningin worden van een heidensvorst. En dat deed Esther door het geloof. En dan zegt een goddeloze weststrater van de Melanekerk, Esther en Mordechai, dat waren ongelovige, goddeloze mensen. Nou, God zal je verdomme weststraten als jij erin van de keer. Want wie Gods volk aanraakt, tast zijn oogappelen. Dat is echt Gods volk aantasten in hun staat. En degenen die dat doen, zijn duivels, of zijn echt duivels. Ja, want dan kunnen ze Rachel aan de kant van de verdoemde zetten en Simpson aan de kant van de verdoemde. En dat is allemaal gebaseerd op een gedragstheologie. Dan doe je net als die Alexandrijner, die Libertijnen en de Cyrenius. Aan welke kant sta je eigenlijk? Dan moet je eigenlijk maar eens goed afvragen voor het aangezicht van God. Want we hebben met God te doen. We moeten alle openbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Die moet niet voor mij verschijnen, die moet voor Christus verschijnen. Bij jou. Staat of aan de kant van die Libertijnen, die Cyrenius en die Alexandrijnen, of je staat aan de kant God zoals Stefanus dat stond. En dan geef je een getuigenis, dan preek je het woord Gods. Predik het woord, niet meer, niet minder. Kun je er niet vanaf doen, kun je er niet aan toe doen. En daarom gingen ze met Stefanus twisten, ze wilden Gods werk in discrediet. Dat is nog altijd de bedoeling van de duivel, om Gods werk in Christus in discrediet te stellen. Belachelijk te maken. En eigenlijk is het geloof, ware geloof is belachelijk. Tenminste voor je rationele verstand. Want het ware geloof is het tegenovergestelde van logica. Alles wat logisch is, daar is al het wonder uit. Dat kan een mens berekenen. Nee, het is rekenmachine 1 plus 1 is 2. Ik heb wel mensen gekend die zo uit hun hoofd konden rekenen. Ik gaf hem een rekensom op. Die man die werkte daar bij zo'n slagersfabriek in Woerden. En ik gaf hem toen hij gestorven was, moest hij de vier anderen voor in de plek komen. Om het maar eens aan te geven hoe man wat of dat was. Die had daarin geweldige wijsheid. Ik zeg, hoeveel is nou 200? 600.076 maal 300.558 bijvoorbeeld. En dan zei ik gelijk. En klopt allemaal. Ik heb ook een man gekend, die had nog vanavond, Jacob. Hij heette Jacob, ja, was geen bedrieger. Jacob, ik ben op 13 oktober 1956 geboren.
Hij zegt, oh, dat was die dag. Zeg je gelijk. En je komt, wij hadden kalenders nodig, zou dat nou wel zo geweest zijn? Moeder, is dat waar? Ja, dat is echt waar. En dat zei hij van iedereen. Dus die mensen waren met, hè, hij was niet helemaal goed bij zijn verstand, zouden mensen zeggen, maar hij had wel buitengewone gaven. Nou goed, dat even terzijde. Maar als een ander koning opstaat, als dat nou in geestelijke zin verstaan wordt, hè, de kerk van vandaag, ja, rechtzinnig, linkszinnig, antinomiaans, arminiaans, dan wordt het ware werk van God niet meer gevonden. Misschien dat er nog een overblijfsel hier en daar kinderen God zitten. Dat moet je ook nooit uitsluiten, want in de Roomse kerk zaten er veel meer kinderen Gods. Ja, in de toenmalige Roomse kerk, voor de reformatie, had God veel meer kinderen in de kerk dan in de huidige kerk. Dat moet je ook zeggen. Ja. En daarom heeft God de reformatie gegeven. Ja. Omdat die leer de reformatie, maar die apostolische leer, weer verkondigd zou worden, hè, naar de zin en mening des Heilige Geestes in de kerk, de reformatie. Want God heeft ook een reformatie in de kerk gegeven. Die kerk, hè, de reformatie sloeg op de kerk, om Gods volk weer te onderwijzen en de onbekeerden op te roepen of te bevelen. Bekeert u en gelooft in de Heer Jezus Christus. Ja. Totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Dus hij, hè, die koning, die wilde zelf voor God spelen. Die eerste farao niet, want die had God in zijn hand. Die had God gunstig gestemd, want het hart van koningen neigt die als waterbeek. En als je dat niet ziet, ook in het huidige wereld gebeuren, ja, dan maak je wel een dodelijke vergissing. Dan maak je echt een dodelijke vergissing, want God maakt ook dikwijls gebruik van onbekeerde presidenten. En je zou zeggen, ja, maar in onze dagen gaat het allemaal de verkeerde kant op. Nou, stil, wat Gods woord openbaart, dat zal ook allemaal gebeuren. Vreselijke tijden, zulke tijden van benauwdheden die nooit geweest zijn. Dat de Heer zelfs die tijden, die dagen zal verkorten om eruit verkoren te worden. Ja, maar de godsregering blijft. Het is niet zo dat God nou zijn handen ervan aftrekt en dat hij zijn kinderen maar alleen laat uitzoeken op deze wereld. Echt niet. Echt niet. Hij neigt de harten van koning als waterbeker. Als hij ook zegt, als de Heer zegt, die oorlog stoppen, dan is het gelijk over. Zo regeert God, om het maar eens zo simplistisch te zeggen. En zo regeerde ook God over deze farao die Jozef niet gekend had. Oh, absoluut, dat geschiedde allemaal onder de toelatende zere. Want hij had het Abraham al voorzegd dat het volk verdrukt zou worden in Egypte, want 400 jaar lang. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, dat moest allemaal in vervulling gaan. Want dat was al gebeurd. Christus was met Jozef en Maria's kind naar Egypte afgetrokken, omdat Herodes het levende kind wilde vermoorden. Ik heb mijn zoon, dat was allemaal borgtochtelijk, want eigenlijk ging Christus, die nam Jozef en Maria mee naar Egypte, omdat hij zijn borgtochtelijke werk ook daarin moest vervullen. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En daar moest ook deze koning, Don Farao, want de Heer verhardde zijn hart, lezen wij als Mozes daar, Mozes en Aaron die stonden voor hem, en de Heer verhardde zijn hart. En de Heer had die plagen gezonden en dan zei hij, ja, ik zal het volk laten trekken, en dan trok hij dat weer terug. Die farao, daar gaat het over. Nou, het gaat niet over de farao, het gaat over Gods werk. Je moet overal Gods werk in ontdekken. En dan heb je ontdekkend licht nodig. Dat geeft de Heer op het gebed, doet die grote wonderen. Als je daar niet om verlegen zit, dan kijk je er rationalistisch tegenaan. En dan ga je eigenlijk altijd bedriegen. Want dan zie je maar of één kant van de zaak, of maar een halve kant van de zaak. Nee, Gods werk, dat is altijd een gesloten geheel. En dat is altijd, dat klopt bij God vandaan, dat klopt ook voor het geloof, maar voor de logisch denkende mens klopt het niet. Want de logisch denkende mens wil alles in een puzzel in elkaar leggen. Nou, zo werkt God niet. Nou, dan versta je niks van wat Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan, want er klopt er niks meer in je leven. Als je de wet verstaat, nou, Paulus zegt toen de gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden en ik ben gestorven. Dus van die mens klopt niks, want anders zouden die last niet sterven. Dus ook een last voor zonden en plagen niet te dragen. Daar wil een mens dan altijd omheen. Hij wil een wijsheid openbaren, ja, die voorkomt uit de bedorven ratio. En dat kan verder gaan. 666. Oh. Maar dat lacht op hem. 666. Wie kan
De wijsheid des Heilige Geestes bij bestaan. Geen president, geen maffia, geen elite. Die kunnen dat niet weten staan. En God houdt die getuigen tot aan de volleinding in de wereld. Die kunnen het niet weten staan. Die gaan dan lasteren. Nou ja, doe je best. Wat moet je doen met lasteren? Net zoals de bladeren van de bomen vallen, die verrotten vanzelf. Ja. Kijk, als het jezelf betreft, Gods volk is ook dood als een steen ten aanzien van de wet. Als het jezelf betreft, als het een eigen eer betreft. Als ze zijn als vuurvlam, als het de ere Gods betreft. Jozef was als een vuurvlam. Want hij zegt, zal ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God, was als een vuurvlam. En dan komt hij vanwege die ere Gods die op zijn hart gebonden was, in de dodenstel terecht. Ja? Nou, dat weet de Heer ook goed te handelen met je. Hè? En God was met hem. Dat is nou alles. Dat is niet iets, dat is alles. En God was met hem. Maar Jozef gestorven, Jacob gestorven, teruggebracht naar het land waar vader Abraham begraven was en Isaac begraven was. En een andere koning, een andere farao, een listige farao, want er staat, deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vader, zodat ze hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voortelen. Hoe moet je dat verstaan in onze dagen? Weet je? Abortus? Hoe moet je dat nog meer verstaan? De invoering van homofilie. Want die kunnen we niet voortelen. Versta je dat nou? Dat staat ook in het kader van de depopulatie van de wereldbevolking. Niet omdat ze zo voor homo's zijn. Ja, ze zijn ervoor, maar het heeft ten doel. Dan kunnen de mensen die baarmoedervaccinaties, weet je wat dat is? Staat ook in dit kader, omdat zij niet zouden kunnen voortelen. Die één kind beleid in China, omdat zij niet zouden kunnen voortelen. Verplicht abortus. Met name moet je er over nadenken. Duivelse regeringen zijn dat. Maar ook het land wat ooit het Israël van het West is genoemd. Nog veel slechter als Gaddafi ooit geweest is. En daar danst de hele kerkelijke bevolking naar mee. Weet je waarom? Omdat ze Jozef niet gekend hebben. Daarom gaat het allemaal down in de kerken. Daarom valt alles af, want als je Jozef niet meer gekend hebt, in geestelijke zin, dan zeg je, Heer en Meester, niemands knecht. Ik ben God. Dat zegt de paus, maar dat zeggen alle protestanten. Wij maken de dienst zelf uit. Onze kerkorde, onze leer. Nee, we hebben opgezongen dat de Egyptenaren, die onderwierpen zich aan hetgeen Jozef hun leerde. En Jozef leerde, naar de zin en mening van de Heilige Geest, de wetten Gods, de voorschriften Gods, de leer van Christus, dat moet je echt. Ja, als je dat niet gelooft, dan weet je niet wat Jozef gedaan heeft in de Egypte. Hij heeft niet alleen die Egyptenaren goed gedaan, hè, ze moesten ook het koren betalen. Jozef heeft niet gezegd, alles is gratis. Nou, hij handelde daar recht. Hij sprak recht. Hij was aangesteld als een judge, ook als een judge. Hij moest ook recht spreken onder koning. En ook ten gunste van het volk, ten gunste van de Egyptenaren, maar ook ten gunste van de Hebreeën. Hij heeft niet gezegd, nou ja, die Egyptenaren daar. Nee, hij was onderkoning van heel het land. Ja, dat is nou een rechte koning. Dat is ook, zeg maar, de geest van de reformatie. Heel het volk, heel de kerk, heel het volk. Niet die lui daar. Nee, dan zeiden de emmersgangers, onze overste. Ze zeiden niet die lui daar. Nee, goed verstaan. Dan kom je in dat, die samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles en als je naaste, als jezelf. Wat is je naaste? Ja, maar mijn buurman is homofiel, dat bemoeit ik maar niet mee. Oh. Maar dan ben je een soort eigen God geworden. He? Jesaja kon niet meer na zijn bekering leven met dat volk wat onrein van lippen was. Maar hij heeft ook niet gezegd van nou ga ik me isoleren als een monnik. Nee, te midden van dat volk. Als je dat vergeet. Paulus werd de Joden een Jood. Ja, soms letterlijk. Burns werd de Chinezen een Chinees. Letterlijk, hij ging nog een rok dragen. Want de Chinezen doen toen rokken. Ja. Hoef jij echt niet als een oud gereformeerde man hier zeg maar tussen die Indianen en alles. Dan maak je de afstand veel te groot mee. Paulus werd de Joden een Jood. Ja. Niet wat
strijd met God en gebod.
Nee. Nee, maar kijk, je kan op twee manieren tussen een volk staan. Als je nooit heidens schuim geworden bent, dan ga je verheffen. Dan denk je toch heimelijk, je zegt het wel niet, ik ben beter als gij. Die fariseer, ik dank u dat ik niet ben als die homofiele buurman. Dat heb ik nog nooit als een wonder ondervonden, dat je geen sodomiet bent. Heb je dat nooit ondervonden? God kan je toch ook over kunnen geven, dat het was. Je moet nou echt niet denken dat er een onderscheid is. Gods woord van dezelfde lap geschud, zegt ook het spreekwoord. Heel de wereld voor God verdoemelijk, heb je dat wel eens ingeslagen gekregen als de bliksem? Opdat heel de wereld voor God verdoemelijk is. En daar haalt de Heere, nou die goddelozen, die hij daarvoor bestemd heeft, om Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gesloten. Die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, die werd door Farao niet meer gekend, niet meer erkend. Hij wist hoe God handelde met zijn volk. Oh, dat wist die eerste Farao. En die tweede ook, maar hij wilde er niks meer van mee. En tegenwoordig de huidige kerken, het naamchristendom, de hypocrieten, want het is allemaal hypocriet in onze dagen. Kerkpolitiek, nou, zorg dat je ervan loskomt. Zorg dat je ervan loskomt. Dat kan alleen in en door Christus. Dat wil ik ermee zeggen. Je kan niet, zeg maar, je eigen afzonderen van de wereld buiten het geloof in Christus om. Want dat is geen afzondering. Nee, je brengt altijd het slechtste mee bij jezelf. En als je lid wordt van een of andere kerk, is het al bedorven. Want jij bent de slechtste. Niet waar? Dus dat werkt dus niet. Nee, ik leef toch niet meer. Daar gaat het om. Daar gaat het God om. Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. En hij gebruikt de listigheid tegen ons geslacht. Dat is de kerk van vandaag. Vervolging. En handelde kwalijk met onze vaderen. Daar heb je het. Want die farao leeft nog. Oh ja, God leeft nog. Maar die krachten en machten blijven bestaan tot aan de verleidende wereld. Ze zijn overwonnen. Maar de Heere laat ze. Die neemt de aanwezigheid van die machten en krachten nu weg. Om het ware geloof te beproeven als goud. Voortkomende uit het vuur. En dat is met het volk der Joden gebeurd. En Gods volk begon daar te schreeuwen tot God. Hè? En dan gaat het verder. En we hopen daar op deze avond nog enige gedachten aan te wijden. Maar die andere koning. Onder welke farao stadsvolk die eigenlijk? Hè? Onder die eerste farao. In Gods gunst. Hè? Het getuigenis van Jozef. In je hart en op je lip. Het getuigenis van Stefanus. Dat is geen gelijkheid tussen ze. Want het getuigenis van alle Bijbelheiligen, van de profeten, van de apostelen, van Gods volk in onze dagen, is allemaal door dezelfde geest. Allemaal door dezelfde geest. En maak geen onderscheid, hè, tussen die farao 1 en farao 2. Het is alleen bij God vandaan dat onderscheid. God maakt onderscheid. Hij hield het hart van die eerste farao in zijn hand, maar hij houdt ook het hart van die tweede farao in zijn hand. Alleen ter verharding. Want God verharde het hart van farao. En als je dat niet ziet, ook in het heilige wereld gebeurde, dan maak je kapitale fouten. Want die oude mens onder de wet, die is niet, dat is geen wijze mens. God ziet hem, he, heel de wereld voor God verdoemelijk, als de meest domme mens. Want een mens, dat zal Gods volk erkennen. Waar ik heb geen mensenverstand, zegt Agur, een kind van God. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Wie was dat? Wie zei dat? David. Zo had hij het ondervonden in zijn eigen hart. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Wij zullen kennen, wij zullen weten. En je weet net niks. Nee, Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. En als je de wet verstaat, ben je lijk voor de wet geworden. Ja, die kennis begat de verstand, wordt de kennis te boven. De mens kan het ook niet bereiken, maar hij kan het ook niet wederstaan. Hij kan het niet bewerken, maar hij kan het ook niet tegenhouden. Dat is nou Gods wet. Ze konden Stefanus niet wederstaan, dat betekent ze konden niet bewerken. Dat wilden ze ook niet, maar ze konden het ook niet tegenhouden. Want Stefanus ging gewoon door. Hij spreekt die hele reden uit. Ze konden hem helemaal niet stoppen. Stop nou, stop, we willen het niet meer horen. Nee, God gaf het hem uit te spreken. En zo moet je ook Gods werk, Gods leiding, Gods regering zien in heel het wereld gebeuren. Want ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs. Alle volk! Niet die en die en die, alle volk! Leren en onderhouden, alles wat ik u geboden. En dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes.
En zo stond Jozef in Egypteland, Jozef gestorven, andere farao, Gods volk in de verdrukking. Dat is ook Gods werk. Weet je wat Job zegt? Zou ik het goede van God ontvangen en het kwade niet? Nou,
als je geen beproefd geloof hebt, dan heb je geen waarloof. Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt. Daar heb een andere koning geen inbreng in. Ook als die koning verandert, een vijandig, hè? Kerk wordt vijandig, ouderlingen worden vijandig, de dominee vijandig, vervolgers van de gemeente Gods. Maar dat verandert de genade niet. Dat verandert de leer van Christus niet. God blijft God en zijn woord blijft zijn woord. Ziet, ik zend u te midden van de wolven. Als schapen, als lammeren te midden van de wolven. Ja, maar heren, dan hebben we toch geen verweer. Ik ben met u, alle de dagen. En dan zegt David, met mijn God spring ik over de muur. Met mijn God dring ik door. Nou, letterlijk ook. Hoeveel vijanden heeft David niet in de pan gehaakt? Als een enig man. Eenmaal mag God de meerderheid. Hier zien we dat getuigenis van Stefanus, dat hij volgt het hele kerkelijke gebeuren als één man met God. En Jozef stond als één man met God in Egypte. Daar kon die andere farao, die kon er niks aan veranderen. Hij kon het wel bestrijden, dat heeft hij ook gedaan. Hij kon het volk wel vervolgen, dat werd hem toegelaten. Maar dat had een doel, want dat volk moest uit Egypte land. God had hun Kanaan beloofd. Niet Egypte. Dus dat volk moest onder de dienst bereid. Zo is het geestelijk ook, als je niet onder de dienst bereid. Hè? Onder die bediening van de wet. Dan word je afgeslacht. Geslagen, slaaf gemaakt. Hè? En dan gaat de kap alles bij je handen kap het af. Heb je dat meegemaakt? Dan zeg ik, zal ik hier aan beginnen? Of zal ik daar aan beginnen? En alles valt als zand uit je handen. Ja. Misschien heeft God een bedoeling met je dan. Ja. Als alles lukt in deze wereld, weet te beklagen. Weet te beklagen. Ja, dat geldt voor Gods volk. Hè? Doe wat uw hand vindt om te doen en doe dat met uw macht. Heb Gods volk dan alles mee? Alles voor de wind? Nee, dat wordt gezegd juist in de verdrukking. Juist in de verdrukking. Onder het heilige kruis. Dan leidt God zijn volk onfeilbaar door deze wereld. Door deze aardse woestijn. Anders heb ik geen doorkomen, mensen. Anders heb ik geen doorkomen. Als de Heer zijn aangezicht verbergt, nou, dan kun je mij wel in de weest gooien. Want dan ben ik net een stuk drek. Geen kracht tegen deze grote menigte. Geen wapens op. Nou, zonder mijn God ben ik niks. Nou, absoluut niet. Dat is ook de ervaring, hoor. Dat zal ik je vertellen. Dat is alleen een vrome praat. Maar geef geen gulden voor deze persoon. Zie het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegdraagt. Weggedragen heeft in een zee van eeuwige vergetelheid. Op hem gezien, in hem geloof. Hoe kom ik daaraan kregen? Moet je alles kwijt. Ja, maar dat is nou net wat ik niet wil. Ik wil en zij zullen. Daar heb je ook niks tegen. Irresistible grace. Als God in je leven komt, dan is er geen vezel in je leven wat je dat tegen kan houden. Nee. En als je tegen kan houden, dan is het nabijkomend werk. Of nog lichter in onze dagen, want tegenwoordig prediken ze een bekering wat nog niet in de schaduw kan staan van de dwaze maanden. Dat waren meiden, je kon je er geen vuile vinger op leggen. Echt niet. Die leven echt niet meer in de wereld. Nou, absoluut niet. Maar ze leefden wel in de zonde. Dat zat erachter. Hè? Ze hadden geen kruikje meegenomen. Wat ziet dat? Dat kruikje, waar zit het nou eigenlijk op? Dat kruikje met olie. Extra. Nou, het is geen extra. Nee. Dat kon niet gemist worden. Dus dat is geen extra. De golven zitten trouwens een extra. En dan gaan ze op weg. Met dat geloof van die dwaze maagden. Nou, het kan heel zedig zijn. Het waren zedige meiden, absoluut waar. Dat kan ik niet vertellen. Vertel Gods woord om. Wat wordt er dan gemist? De inwoning van de Heilige Geest. Die zal het uit Christus nemen en zijn kerk verkondigen. De zalving des Heilige Geestes. Zoals Stefanus vol van geloof en kracht en wonderen deed. En grote teken onder het volk. Dat wil de godsdienst, dat wil die tweede farao-geest niet zien. Nou, die erkent die wonderen Gods niet. Farao, die erkende de plagen des Heeren niet. Want dat zit er ook aan verbonden. Ja, ik zal het volk laten trekken. De volgende dag zegt hij, nee, trek het erin. Want ik ben God. Niemands knecht. Recht en slecht. Dan gaat de Heer met die farao afrekenen. Dan denkt hij nog dat hij met zijn leger nog dat volk terug kan halen.
Want wat er zo'n spijt van. Hij zegt, ga ze terughalen, ga ze allemaal weer onder de dienstbruik brengen en in de pan.
En hij dacht, dat pad kan ik ook wel lopen. Kijk eens naar nou altijd, zeg maar, de brutaliteit van een hypocriet, dat hij denkt dat hij ook die smalle weg kan betreden. Maar, ja, dat kan je gelukken. De Heer tekent dat, hè, alle die niet door mij ingaan, die zijn dieven en moordenaars, die kruipen, die klimmen over de muur. En dan lijkt het net of dat je ook rechtmatig op die smalle weg loopt. Ja. Hoe is het met Farao afgelopen? En de wateren sloten zich boven de Farao en zijn legermachten. En ze kwamen om en stortten van de top van hier een eeuwige verwoesting neer. En wat heeft de Heer nou omgedraaid? Opdat zij niet zouden voortelen met dat volk dat wies voort in de verdrukking. God weet de Mozes in de Nijl te redden. Dat weet de Heer allemaal te doen. En wat keerde de Heer om? Dat de Egyptenaren zich niet zouden voortelen. Want dat was een leger. Dat wil je niet weten. Zo groot. En de Heer keerde het in één keer om. En hij bracht zo'n vermindering onder de Egyptenaren. Hij sloeg een grote slag en ze verdronken allemaal in de diepte van de Rode Zee. Dat zelfs vele Egyptenaars mee uittrokken met het volk Israël. Weet je wat ze zeiden? We hebben merkelijk gezien dat God met jullie is. En toen later in de woestijn probeerden die Egyptenaren weer het volk tot afgoderij te brengen. Daar ga ik dan verder niet op in. Maar zo groot kan het beslag wezen. Dat je, als de Heer krachtig werkt, krijg je altijd veel meelopers en bijlopers. Ja. Als de Heer krachtig werkt door zijn geest, krijg je veel. Dat heeft Jonathan Edwards ook moeten erkennen. Dat die grote opwekking in Northampton. Nou, het waren meer hypocrieten als het ware. Want toen hij de vinger bij de zonde ging leggen. Die al die zogenaamde bekeerde mensen aan de hand hielden dat hun kinderen wel in de zonde mochten leven en ze gingen daarmee in de avondmaal. Toen begon Jonathan Edwards de tucht te handhaven voor de rechter snijden. En toen werd hij eruit gegooid. Toen moest hij de voetstappen van een christen drukken. Ja. Stefanus ook, en we hopen dat deze avond nog wel wat meer van te zeggen. Een waar getuigenis worden valse getuigen tegenovergesteld. Het ware getuigenis uit de mond van Christus worden valse getuigen tegenovergesteld. Weet je wat nou altijd de drogreden is? Wat denkt u lieden? Dus de kerkelijke opinie, nou daar is het reformatorisch dagboek mee vervuld, met wat denkt u lieden? Waar de meeste mensen achter staan en voor staan, dat wordt in onze dagen voor het ware geloof verslepen. Nou, RD, je zal ter helle varen. Ja. En de drijfveren die erachter zijn met hen, Kranendonk te Bruin, zo rechtzinnig, moet je dan geloven. Dat is een Indiaanse sigaar, want het zijn allemaal trekpoppen. En als je je eigen daardoor laat verleiden, betoveren en bedriegen, dat is je eigen schuld, want Gods woord is waarachtig. En de mens is leugenachtig. Al die afgoderij in de reformatorische gelederen, het staat gelijk aan judaïsme, het staat gelijk aan het moslimgeloof, het is geen verschil meer, helemaal geen verschil. Je komt het nergens anders meer tegen. Rechtzinnige uitspraken worden er hier en daar nog gedaan, maar het staat altijd allemaal in het kader totdat een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. God neemt zijn volk uit die kerken en wat blijft er dan over? Poppenkast. Allemaal poppenkast. En je kunt dat zien. Ja, want de Heer heeft sommigen ongeveer nog een opmerkelijke, opmerkzame geest op om in de wereld. Want de kinderen der duisternis die zijn voorzichtiger in hun geslacht als de kinderen des lichts. Dat is absoluut, dat is ook letterlijk zo hoor. Je moet niet denken dat al die wereldse mensen zo achterlijk zijn. No. Er is maar één volk achterlijk en dat is het refeldom. Achterlijk als de Himba's in Namibië. Dat heb ik ondervonden, de levende lijf. Want de Heer heeft het verstand weggenomen. De Heer heeft de wijsheid weggenomen. De Heer heeft de wijsheid en de wijze doen vergaan. Het is allemaal poppenkastpraat. Het is allemaal van die, vroeger zagen wij op kleuterschool van die poppenkast. Nou, dat is de kerk van vandaag, allemaal poppenkast. En dan moet de prediking bestaat dan uit goede uitdrukkingen.
Of niet, want meestal zeggen ze niks. Ze gaan er blanco blad vullen. En als er dan nog iets rechtzinnig, dan gaan de mensen naar huis met een goede preek. Nou, dat is het stuk van de Bijbel. Want als je ziet te luisteren naar een kwalitatieve preek, dan bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid. Want er is maar één woord kwalitatief, en dat is Gods woord. En de prediking, de reden is verachtelijk, zei Paulus. Maar mijn brief is in krachtig. Hè? Ja. De kracht des Heilige Geestes bestaat niet in woorden alleen, maar in de kracht Gods. En deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen. Zo vergaat het ons voor Gods volk in alle tijden en plaatsen. Zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen. Nou, daar heb ik nou. Er staan al geestelijke aborteurs op de huidige pulpit. Wat is geestelijke abortie? Dat de kinderen de zuigelingen in Christus Christus nog niet kennen. Dat is geestelijke. Dan ben je een geestelijke aborteur als je dat leert. Dat wordt weer herhaaldelijk erg, wat dat zo'n beetje voor. Ja, want het begint met de werking des geestes, dan krijg je last van je zonde, dan laat je een traan, dan heb je een goede preek gehoord, en het is allemaal van de duivel. Want de kleine die in mij geloven, zegt de Heer Jezus, die kennen mijn stem, en een vreemde zullen ze geen zin volgen. Dus aan welke kant sta je nou? Aan de kant van die Libertijnen, die Sirenis en die Alexandrijnen? Of sta je de vrije, soevereine genade? Aan de kant van God en Christus. Dat maakt nou de eeuwigheid uit. Die rijke man, hè, die viel in een schrikkende hel, die dacht de hemel te zullen aandoen. En Lazarus, zijn ziel werd gedragen door de engel in de schoot van Abraham. Die was voor eeuwig goed af. Voor eeuwig goed af. Ja. Die had zijn deel gehad. Beproeving, verdrukking, benauwdheid. Aan deze zijde van het graf. En die rijke man had ook zijn deel gehad. Welvaart, geluk. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Mooi. Dat is uw beeld. Dat is mijn beeld van natuur. We zijn die rijke man onder de wet. Met al zijn inbeeldingen en droombeelden. Een mens leeft in een droombeeld. Van nature. Je ogen gaan pas open in het uur van de wedergeboorte. Dan ga je de dingen zien zoals God ze ziet. Naar de mate des geloofs. Naar de mate des geloofs. En zo gaf Stefanus zijn getuigenis. Zo heeft Jozef in Egypteland gereveerd. En zo is die afgereisd naar Emmanuel's land. Al de Bijbel heilige, al Gods kinderen. Onder het heilige krijg je erfgoed in boven het vaderlijk huis. Amen. Heren, er ligt nog veel meer in. Omdat gij er veel meer ingelegd hebt. Maar we kunnen het alles in je woorden verhalen. Want de dwaasheid der prediking is niet kwalitatief. Uw werk is kwalitatief in Christus. Ja, van hoogste kwaliteit. En van goddelijke waarde. Van eeuwigheidswaarde. Dat we uw stem gehoord hebben in de prediking. En dat er nog hoorders zijn en zullen die moeten zeggen. Ik ben verbond, ik ben doorbond, voer mij uit het leven. Heren, dat er zulke harten nog bij u vandaan bewerkt mocht worden, doorgezaagd. Bij die fariseeërs als een reuker des doods ten dode. Maar bij de pinkstelingen als een reuk des levens ten leven. Verheerlijk aan uw naam en kracht, breidt uw koninkrijk nog uit, ook onder de Joden. Het zijn toch de beminde om der vaderen wil. Al regeert op de vrijmetselarij naar de omstandigheden, naar wat wij voor ogen zien. Gij zult uw waarheid nimmer krenken, ook ten aanzien van het Joodse volk. Ten aanzien van uw volk uit Abraham voortgekomen, Jood en Heiden, die zullen erkennen dat gij God zijt en niemand meer, die hij toebrengt tot degene die zalig moeten worden. Verheerlijk aan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden om Jezus willen gaan. Gemeente, laten we nog zingen van het 14e zangvers van Psalm 105. De harten der Egyptenaren die eertijds Israël gunstig waren, verkeerden toen in bittere haat. Des Heere volk werd bits versmaad. Men smeden lagen tot hun val verdrukken trof hen overal. Dat 14e zangvers van Psalm 105.
ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.